Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee S.B. van der Meulen uit Delft. Gerard Putters is de organist en er wordt meegewerkt door de Zuidhoven preesband. Dan broeders en zusters de liturgie van vanmiddag. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 84. De verse 1, 3 en 6 in de nieuwe berijming. Psalm 84, de verse 1, 3 en 6 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na Votum en Groet zingen we opwekking 462. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Opwekkingsbundel 462. Daarna zingen we meteen opwekkingsbundel 616. Houd me dicht bij u, laat me nooit meer gaan. Opwekkingsbundel 616. Na het gebed zingen we het lied van de zondagsschool. Dat is psalm 146. Vers 5. Psalm 146, vers 5, zingen we na het gebed het lied van de zondagsschool. Dan de schriftlezing is uit Matthäus, Matthäus hoofdstuk 6. De verzen 19 tot en met 34. Matthäus hoofdstuk 6, de verzen 19 tot en met 34. En na de schriftlezing zingen we psalm 27, de verzen 4 en 7 in de nieuwe berijming. Psalm 27, de verzen 4 en 7, in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het opwekkingsbundel, lied 40, zoek eerst het koninkrijk van God. Lied 40 uit de opwekkingsbundel zingen we na de verkondiging. Dan zingen we na de inzameling van de gaven. Nummer 598 uit de opwekkingsbundel. Machtige Heer, grote verlosser. Opwekkingsbundel 598. En we zingen tot slot opwekkingsbundel 569. Over al wat leeft bent u de hoogste eer, Heer. Opwekkingsbundel 569. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag. Een hoop geroezemoes, gezellig. Goedemiddag jongelui, jongens en meisjes. Goedemiddag jongelui van de Kannelakerk. Super dat jullie hier zijn, dat we zo gezamenlijk onder het woord van God mogen zijn. Gemeente, broeders en zussen, hartelijk welkom, ook luisteraars thuis. Wij willen deze dienst beginnen met het zingen van hoe liefelijk, hoe goed is mijn Heer, het huis waar gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Kerkraad, wens u gezegende dienst.
Thank you. In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Je kunt soms wat typische dingen hebben. We gaan zitten en we zingen dat we knielen. Maar als we het goed begrijpen, dan buigen we zo in ons gezongen gebed voor God.
Thank you.
Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Wat is dat mooi om dat zo te zingen. En wat is dat mooi om ons zo uit de aardse alledaagsheid weg te zingen en werkelijk voor u te verschijnen. Maar wat staat het ook haaks op die alledaagse werkelijkheid. U bent mijn doel. En ons hoogst verlangen is om voor u te verschijnen. Wat zou mijn hart nog liever wensen? Maar er is zoveel meer dat ons hart wenst. En er zijn zulke mooie dingen om van te dromen. Maar er is ook zoveel van de koude werkelijkheid wanneer we wakker worden. Vader, wij willen u daarom bidden. Wil gij waarmaken wat gij hebt beloofd? Dat ouden dromen dromen en dat jongelingen gezichten zien. En dat het niet vergeefs is, maar dat dat juist de nieuwe wereld is die gij schept. Leer ons te dromen met open ogen. Leer ons mee te zien met wat gij toont. Laat wat we hier zingen en bidden, laat het werkelijkheid zijn. Dat er gebeden zijn die door uw geest opstijgen uit ons hart. En wat wij hier horen, laat dat werkelijkheid worden doordat het wortel schiet. En vrucht draagt in ons leven. Voor anderen, maar bovenal voor u. Wees met de kinderen in de kindernevendienst. Wees met hen die de dienst op afstand meebeleven. En wil gij hier wonen met uw geest en werken in het hart van ieder van ons. Zo bidden we u, uit onverdiende genade, om Jezus Christus wil. Amen. Onze meisjes, een prachtige psalm over het recht van de armen. Hebben armen recht? Ja, je moet voor ze zorgen. En ik vind het iets heel moois wanneer ik dat tegenkom, hoe bij Joden wordt gesproken over wat je moet doen met armen. Als je iets aan een arme geeft, dan zeggen wij dat is liefdadigheid. Dat is heel goed dat je dat doet. Maar een Jood zegt dat is geen liefdadigheid, dat is gerechtigheid. Je doet gerechtigheid, je doet recht als je een arme iets geeft. Dat is de manier waarop God het bedoelt. Zijn recht is dat er voor armen en mensen die hulp nodig hebben, wordt gezorgd. En degene die dat doet, is niet iemand die extra lief is, maar is gewoon iemand die doet wat recht is. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. En daarna gaan jullie naar, niet de kindernevendienst, hier heet het de zondagschool. Ik hoop dat jullie daar een heel fijne samenkomst mogen hebben. Droom in uitvoering. Dromen, dat is volgens mij niet iets voor de dromers, maar is iets voor de radicalen die werkelijk iets willen veranderen. Die er 's nachts nauwelijks voor kunnen slapen en als ze slapen, dan in hun droom zien hoe die wereld moet worden. En als ik in de Bijbel lees, dan is een van de mooiste dromen met open ogen die van de Heer Jezus, toen vele mensen hem volgden en toen hij hen ging uitleggen waarom het gaat in het koninkrijk van de hemel. We gaan een gedeelte daaruit lezen uit de zogenaamde bergreden. Matteüs 6 vers 19 tot 34. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmee gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als één van deze. Indien nu God het gras des velds dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten we nu zingen van Psalm 27, de versen 4 en 7, Nieuwe Breining. tekst voor de preek is Matthäus 6, vers 33, waar de Heer Jezus zegt: maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Na de preek zingen we samen met de preesband de berijming van dit gedeelte: zoekt eerst het koninkrijk van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jong en oud, wat zou je willen dat ze over jou zeiden bij je begrafenis? Daar hadden ze keer een priester, een dominee en een rabbi het over. En die priester, die wist het precies, die zei: ik zou heel graag willen dat ze mij zouden herinneren als een zeer geestelijk man. Een spiritueel, inspirerend iemand waar je als het ware Gods aanwezigheid kon voelen. En de dominee die zei: ik zou graag iemand willen zijn die altijd en overal voor iedereen klaar stond en daarbij ook nog eens keer zijn gezin niet had verwaarloosd. En de rabbi die zei: weet je wat ik zou willen? Dat ze zeiden bij mijn graf van: hij moet eens kijken, hij beweegt, hij leeft. En ik denk dat we iets van die nuchterheid erbij nodig hebben. Want je kunt van alles gaan vragen van: waar gaat het nu werkelijk om in je leven? Maar je zit intussen wel met de keiharde werkelijkheid dat je met de school bezig bent en dat je daarna een studie gaat doen of een of andere opleiding tot een beroep, of dat je al lekker met de carrière bent begonnen en dat je ook de werkelijkheid hebt van je wilt op een gegeven moment wel trouwen en huisje, boompje, beestje, gezinnetje stichten en je krijgt dan allerlei verantwoordelijkheden en mocht je ooit een huis willen kopen, dan zul je wel genoeg geld moeten hebben gespaard en allerlei werkelijkheden komen op je af en op een gegeven moment denk je: ja, ik heb wel allerlei dromen, maar waar vind ik de vrije tijd om die droom nog na te jagen? En als je daarnaast legt wat de Heer Jezus zegt, dan zou het evangelie zo moeten worden herschreven dat je zegt: zoek eerst al die dingen die vreselijk belangrijk zijn in dit leven en ga dan kijken of je nog een paar uurtjes in de week overhoudt om Gods koninkrijk te zoeken en zijn gerechtigheid. En dit alles hoeft u niet meer geschonken te worden, want daar heb je zelf al voor gewerkt. Zo willen een heleboel mensen het gaan herschrijven. Want dat is de nuchterheid van die rabbi. En dat is in feite ook de werkelijkheid van die dominee en die priester, die het maar mooi hebben over hun dood. Maar het gaat hier over je leven. En daarom, als we het hebben over droom in uitvoering, wat is jouw droom? Dan wou ik gewoon maar eventjes mijn smartphone erbij pakken, want ik heb een heel mooi plaatje dat ik graag wil laten zien. Even kijken of het lukt. En even kijken. En ja, daar staat hij. Kijk, dat is nog mooi. Als je dankzij de smartphone eventjes je droomauto kunt laten zien en daar ook je droomlandschap omheen kunt zetten. Zo zou het toch moeten zijn. Een simpele 1000 pk auto met een simpele top van 408 km per uur. Dat is toch prachtig om daarmee zo te kunnen racen. Ja, het enige probleem is, er zijn geen goede weggedeelten op deze wereld te vinden waar je de topsnelheid goed kunt bereiken. Maar het wordt af en toe toch gepresteerd. En een ander nadeel is, wanneer je een kwartier op topsnelheid rijdt, nou, na 12 minuten is de tank leeg, maar na een kwartier heb je al nieuwe banden nodig. Dat zijn wat nadelen, maar het is een auto om van te dromen. Heerlijk. En daar bestaat het leven toch uit. Iets hebben om van te dromen. En in Delft ken ik iemand die heeft twee van die dingen. Wat hij ermee moet, weet ik niet. Weet niemand. Maar hij heeft ze wel. Dan heb je tenminste een droom gerealiseerd. Prachtig is dat, zoiets te hebben. En het is de droomauto van mijn dochter. Ik zit meer te kijken naar wat hij verbruikt per kilometer. En dan denk ik: nee, laat ik maar bij een andere droomauto houden. Dat is wat realistischer. Maar zo'n droom, als je naar zo'n auto kijkt, dan zie je wel iets van waar het in onze samenleving over gaat. Het moet altijd maar beter en mooier en geweldiger. En een auto, je koopt niet een auto met minder dan 50 pk, hè, heb je zo'n ding. En je gaat niet een sticker achter op je auto plakken van maximaal 90, want dat doe je toch niet. We hebben steeds meer weggedeelten waarop je 130 kunt en het is toch asociaal, dan hou je andere weggebruikers op. En je gaat zeker niet 30 rijden in een stuk van een bebouwde kom waar je maar 30 mag. Want wie doet dat nou? De politie controleert toch nooit. Waarom zou je dat doen? En zo zijn er een heleboel dingen in dit leven waarin je wel mee moet doen, want anders hoor je er niet bij. Een heleboel VMBO-scholen, daar moeten leerlingen wel merkkleding dragen, want anders hoor je er niet bij. Ik doseer op een gymnasium en daar letten ze niet op merkkleding, dus het is gelukkig helemaal geen probleem. Maar ik heb ook wel eens op een VMBO les gegeven en ik maakte één keer de fout dat ik met een Lacoste trui op school kwam. En al die leerlingen eerst geintjes strappen van, ja, dat merkje zult u wel op hebben genaaid. Ja hoor, maar toch 2 dagen later, al die leerlingen hadden opeens Lacoste trui aan. Dus krrapte ik hem wel even achter mijn oren van, hoeveel leerlingen heb ik hier op kosten gejaagd? Of hoeveel hebben proletarisch geshopt? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar zo zit onze samenleving in elkaar. Je ziet iets geweldigs en je moet dat hebben. Want anders wil je niet achteraan. En het gekke is, op Cuba, waar ze een communistische heilstaat... Hopen te realiseren, want het is nog steeds niet gelukt. Maar daar is geen reclame. Daar zie je niet allemaal prachtige jongens en meiden de meest mooie dingen aanprijzen. Als daar een vrouw een buik heeft, kan het totaal niks schelen. Als mijn man daar niet van houdt, nou dan zoekt hij maar een ander. Maar ik ga me echt niet laten verbouwen. En als iemand daar een scheve neus heeft, wat zou dat? 100 jaar geleden hadden de meeste mensen in ons rijke Nederland allemaal een lelijk gebit. Tegenwoordig, als er 1 tand scheef staat, dan moet je per se dat laten behandelen, want zo kun je toch niet door het leven gaan? Als je foto's van 100 jaar geleden bekijkt, zie je een heleboel mensen met een oog ergens links of rechts in de oogkas hangend, want luie ogen waren normaal. En tegenwoordig, dat kan niet. Hoe mensen dan naar je kijken. We zijn helemaal beïnvloed door datgene wat ons wordt voorgehouden. En daarom wil ik eventjes een ander plaatje. Doet het nou? Ja, hij doet het. Ik wil gewoon eens eventjes naar zo'n mooie blauwe lucht kijken. En stel je eens voor, je ligt ergens in het gras of op het strand en je kijkt naar de lucht en je stelt jezelf de vraag, waar ben ik nou even helemaal mee bezig? En je neemt vervolgens een KitKat, want daar hoort die reclame bij, maar vervolgens wanneer je de KitKat op hebt, ga je afvragen, wat is mijn droom? Wat wil jij daar invullen? En je denkt ook na over wat Martin Luther King ooit tegen een van zijn catechisanten zei, toen hij aan hem had gevraagd, wat ben jij van plan met je leven te gaan doen? En toen die catechisant hem schetste over hoe hij braaf zijn opleiding wou afmaken en braaf een goede baan wou zoeken en een huis wou kopen en wou trouwen en een gezin stichten en kinderen gelukkig grootbrengen. Hoe Martin Luther King vervolgens aan hem vroeg, heb je nu zo vaak bij mij in de kerk gezeten? En is dit jouw ideaal? Wil je nu werkelijk niks voor God doen? Voor wie leef je? Dus je denkt daar ook bij na. Waar wil je wat voor doen? Waar leef jij voor? Wat is jouw droom? Oftewel, wat is Gods droom En wat is jouw plek in die droom? Als je meedroomt met God, hoe zijn wereld eruit moet zien. Wat is jouw plek in die wereld? En dan gaan we het niet hebben over wat ze bij jouw begrafenis over jou zeggen. Maar dan gaan we leuk met die rabbi mee in zijn wijsheid van we blijven lekker leven. En we gaan dan kijken wat dan onze droom is. Wat daar onze taak in is. Waar droom jij van? En dan gaan we daar verder over nadenken. Nou ja, als je daarmee bezig bent. Even kijken waar ik die heb. Even kijken. Ja, daar is hij. In het Erasmus MC zag ik een paar jaar terug wat raar gezicht. Ik zag er opeens allemaal mini-mensjes rondlopen. En al snel besefte ik dat die mini-mensjes in een gewone mini-wereld leefden. En dat er één maxi-mens rondliep. Dat was die vent daar, een Chinees, die ongelooflijk lang is. Iets van 2,60 meter is hij geloof ik geworden, zoiets. Nou, echt onvoorstelbaar groot. En hoe is hij zo groot geworden? Ja, hij was iemand die bang was dat hij te klein werd. Hij was iemand die net zo lang bezorgd is gebleven dat hij meer dan een L aan zijn lengte heeft toegevoegd. Geloof je dat? Geloof je dat, dat hij zo groot is geworden omdat hij bezorgd was? Geloof je dat? Oh, jij gelooft het ook niet, gelukkig. Nee. Je kunt heel erg bezorgd zijn, maar daar word je echt geen half meter langer van. Daar word je zelfs geen centimeter langer van. Groeien gaat vanzelf. En heb jij wel eens ergens een streepje gezet? Of hebben je ouders dat wel eens gedaan? Dat je tegen de deurpost moest gaan staan, goed met je hakken tegen de deurpost. En dat dan met een liniaal of een boek zo tegen de deurpost werd gezet. En dat daar een streepje werd gezet, wel eens gedaan? Wie heeft dat wel eens gedaan? Ja, daar komen de vingers. Kom op. De rest dus niet? Ja, nog eentje. Ja, dat is toch heel normaal dat je daar zo mee bezig bent? Nou, ik zal je vertellen. Ik heb er wel eens wat mee gezeten, want ik was altijd lang voor mijn leeftijd. Maar ik had een klas overgeslagen. En toen kwam ik notabene op een school waar heel veel leerlingen bleven zitten. Dus op een gegeven moment was ik 2 jaar jonger dan de gemiddelde leerling in die klas. Dus ik was een kop kleiner dan de rest. En bij gym moest ik altijd helemaal vooraan staan. Dus ik werd als laatste gevraagd bij basketbal. Daar heb ik echt wel eens last van gehad. Nou ja, ik ben er niet bezorgd over geworden. En in de 5e klas werd ik vaak als een van de eerste bij basketbal gevraagd. Want inmiddels stond ik al ergens op de 3e plaats van achter. Dus dat gaat wel vanzelf. Maar het is wel een zorg. En die zorg, ik kan er wel eens over zeggen van, ja, wees er maar niet bezorgd over. Maar je doet het toch vanzelf. Want wat ik zei over die Cubaanse vrouw, dat doe je vanzelf. Kijk maar eens hoeveel er wordt gekeken naar programma's over plastische chirurgie. Hoeveel mensen bezig zijn met, heb ik wel precies de juiste maten? Hoeveel correcties op het lichaam moeten worden toegepast? Wat voor enorme hype dat is. Hoe mensen bezorgd zijn of ze niet te veel afwijken van het gemiddelde. Hoe sterk dat gaat. En daar zegt de Heer Jezus dus tegenover: maak je niet bezorgd. Waarom niet? Omdat dat is waar de heidenen naar zoeken. De ongelovigen, zij die niet bij Gods volk horen. En dat zien we overal om ons heen. Daar zoeken zij naar. En wij? Nou, volgende plaatje. Een mooie regenboog. En wat zie je bij die regenboog? Nou, hier zie je bijvoorbeeld heel mooi de dubbele boog en de scheiding van Alexander ertussen. Dat is die wat donkere ruimte tussen de binnenste en de buitenste boog. Heel mooi te zien daar allemaal. Maar wat je niet kunt zien, dat is waar de regenboog eindigt. En daar staat een pot met goud. En er zijn mensen naar op zoek geweest. Ja, het flauwe is, de regenboog is echt een boog. Wanneer je hem vanuit een vliegtuig ooit te zien krijgt, dan zie je hem echt als een complete cirkel. Ja, en alleen een Belg gaat dan nog zoeken naar de pot met goud aan het eind van de regenboog. Sorry voor de Belg in ons midden. Dat is een typisch domme Noord-Nederlandse zegswijze met excuses daarvoor. En anders wil ik wel een grapje vertellen over hoe het koperdraad is uitgevonden. Twee Hollanders die vochten om een stuiver. Dan heb ik dat weer goed gemaakt. Maar de regenboog, zoeken naar die pot met goud, dat is wel de tijd waarin ik ben geboren. De tijd waarin ik was geboren, dat was niet alleen van veel leerlingen die bleven zitten op het gymnasium, maar het was ook een tijd van enorm idealisme. Het was de tijd dat ik nog docenten had die zomaar posters over de communistische heilstaat in China of de Sovjet-Unie durfden op te hangen en die daarvoor durfden te pleiten en die de NATO als het grote kwaad in de wereld zagen. Want het kapitalisme was zo verderfelijk en we moesten echt luisteren naar Brezhnev en consorten, want die deden het goed. En Mao was echt de grote man. Daar ben ik mee groot geworden. Ik heb ze nooit hun verontschuldigingen horen aanbieden aan al de slachtoffers van die vreselijke regimes. Ik heb niks meer van ze gehoord toen dat communisme viel. Maar al die ismen, al die idealen. Ik heb het al vaker gezegd, ik mis het toch wel. En als ik bijvoorbeeld een SP zie groeien, dan denk ik toch wel leuk. Die oude Maoïsten, dat ze nog iets van dat ideaal hebben groots hoog gehouden. En dat nog zoveel mensen voor warm lopen. Want het geeft toch iets van dat oudbollige, ouderwetse, knusse gevoel. Net zoiets als de Elfstedenkoorts. Het hoort erbij. Net zoals Sinterklaas, zo horen ook die socialisten en hun idealen daarbij. Dat is mooi, leuk. Je moet ze nooit aan de macht hebben, maar het is leuk, gezellig. Want pas er voorop als ze de macht krijgen. Want ze weten precies hoe het moet, ze weten precies hoe het gaat. En ze hebben allemaal een ideaal, bijvoorbeeld alle mensen zijn gelijk. Maar sommige mensen zijn net iets gelijker dan anderen. En dan gaat het gruwelijk mis. Dan jagen ze naar die pot goud aan het einde van de regenboog. En ze jagen een heleboel mensen over de kling. En dat ideaal hebben we tegenwoordig nog wel, dat idealisme. Maar tegenwoordig is het een heel nuchter idealisme. Dat van het liberalisme. Dat van het alle mensen maar in hun waarde laten en gelijk laten met de heel leuke ontsporingen van we laten niet meer dan 1000 asielzoekers per jaar binnen. En dat betekent dat al die anderen worden afgewezen en er lopen mensen buiten op straat. Die zijn afgewezen, die moeten worden teruggestuurd naar hun eigen land. Alleen dat eigen land wil ze niet terug hebben, maar hier bestaan ze niet. Ze krijgen geen cent, ze krijgen geen kleding, geen voedsel, geen onderdak. Maar ze lopen hier wel rond. En er zijn nog wat mensen die zorgen voor ze door ze per week 50 euro toe te stoppen. En er zijn anderen, daar mogen ze nog bij slapen. En die hebben bijvoorbeeld een studiebeurs. En van die studiebeurs onderhouden ze twee landgenoten die hun kamer delen. Op zo'n manier kan dat. Dat is Nederland anno 2012. Dat is die keiharde kant van het liberalisme. Of liberaliseren van prostitutie. Ja, natuurlijk. Daar kiezen ze toch zelf voor. En als ze dat willen, dan doen we dat maar. Dat 90% uit het buitenland komt en het slachtoffer is van mensenhandel. Dat is een heel vriendelijke term voor seksslavernij. Dat zien we dan maar door de vingers, want dat is dat een liberale verworvenheid. Liberalisme, pas daar wel voor op. Dat is een vreselijk gevaar. En dat is het gevaar waardoor we het belangrijkste uit het oog verliezen. Net als bij het communisme, of bij het Maoïsme, of bij het fascisme. Waardoor we vergeten dat mensen Gods schepselen zijn. En dat ze aan ons zijn gegeven om te behandelen als Gods beeld. Om ze lief te hebben als onszelf. Dat is waar het om gaat. Volgende plaatje. Ja, daar is hij. En dat komt bij een echte idealist. En dit was een idealist die een ideaal had dat stukken verder ging. Niet een ideaal van een grote leider die je volgt, de grote voorman of de grote Führer, en die over lijken ging om die heilstaat te verwerkelijken. Maar dit was een idealist die als idool de man had die zichzelf tot in de dood heeft gegeven als de goede herder voor zijn schapen. Bonhoeffer. Ons christen zijn zal vandaag aan de dag in twee dingen bestaan. In bidden en in het doen van gerechtigheid onder de mensen. Dietrich Bonhoeffer, predikant en verzetsleider. Hij was eerst in het buitenland gaan werken om er niet de nazi-ideologie te hoeven meemaken. Maar uiteindelijk is hij toch weer in Duitsland gaan werken. En hij heeft een baan genomen bij de contra-spionage. Alleen om zo het verzet tegen Hitler te kunnen organiseren. En daarvoor is hij in 1943 gevangen gezet. En in 1945, een paar dagen voor de bevrijding, is hij opgehangen. En bij het voorbereiden van deze preek heb ik weer zijn boek Navolging gelezen. Een boek dat ze ondertekent met zijn bloed. En waar het mij om gaat, dat is een droom hebben, Jezus volgen, Gods koninkrijk zoeken. Dat is iets vol heilige onrust. Maar dat moet dan niet de onrust zijn van het zoeken van deze wereld. Maar dat moet de heilige onrust zijn van: ik wil eerst ontdekken wat Gods wil met mijn leven is. En pas als ik dat helder heb, ga ik verder met de andere dingen, wat ik dan vervolgens moet doen. Voor Bonhoeffer betekende dat hij in 1943, kort voor zijn arrestatie, zich verloofde en dat hij nooit heeft kunnen trouwen. En dit alleen maar een innige briefwisseling had met zijn verloofde. Dat kan het betekenen, dat je alles prijsgeeft om die ene te volgen. En dat is ook een uitspraak van Martin Luther King. Iemand die niets heeft om voor te sterven, heeft ook niet echt iets om voor te leven. Dat zei hij een paar weken voordat hij werd doodgeschoten. Als je niks hebt om voor te sterven, heb je ook niks om voor te leven. En dat geldt zeker wanneer wij deel uitmaken van een kerk die wereldwijd wordt vervolgd. Waar wereldwijd naar schatting meer dan 100.000 mensen worden vermoord. Wij zitten hier gewoon in vrijheid. Maar Noord-Nigeria zijn een heleboel mensen gevlucht. Wij zitten hier in vrijheid. Maar in China zijn genoeg streken waar mensen niet zomaar in de kerk kunnen zitten. Wij zitten hier in vrijheid. Maar in Noord-Korea, als je daar een Bijbel hebt, kun je al ter plekke worden doodgeschoten. Bedenk dat wel. Daar maken wij deel van uit. En de jaren 70 van het idealisme, dat was ook de tijd dat de mensen waren die gewoon een kevertje volladen met Bijbels en ze reden naar Tsjechië of naar Oost-Duitsland. En ze hoopten maar dat ze door de grensbewaking heen kwamen. En anders waren ze alles kwijt. En de mensen die daar die Bijbels kregen, hoopten maar dat ze niet werden ontdekt. Want anders waren ze hun baan en hun huis kwijt. Maar ze deden het. Omdat die Bijbel goud waard is. Daarom. Ze zochten Gods koninkrijk. En dat was het waard om alles voor aan de kant te zetten. Letterlijk. Zoekt eerst zijn koninkrijk. En zijn gerechtigheid. Ja, dat is dus een andere onrust. Dat is de heilige onrust. De heilige onrust van het volgen van Jezus. Dat je pas rust hebt wanneer je... Ja, wanneer? Of... Ik wou het ook hebben over rustige heiligheid. Want zoek eerst het koninkrijk. Dus even kijken, gewoon een heel mooi plaatje laten zien. Of die hier ergens heb. Ja, daar is hij. Ja, dat is hem. Toch handig zo'n smartphone. BlackBerry. Moet wel eventjes hacken op het systeem hier, maar dan gaat het prima. Als je ooit een glas en loodraam wilt maken hier, zou dit een goed idee zijn. Een lam en een kruis. Dat zegt in feite alles. Dat is ons idool. De wereld wil het liefste een leeuw. Omdat die onverhoeds iemand kan bespringen en met zijn klauwen iemand kan grijpen en met zijn muil iemand kan verslinden. Dat is pas macht. Of een adelaar, want die komt met grote snelheid uit de hemel stoten en grijpt iemand en kan hem verscheuren. Dat is macht. Of een wolf, omdat hij je blijft achtervolgen tot hij eindelijk zijn prooi heeft. Dat is macht. Maar een lam? Wat is de macht van een lam? Het enige wat een lam kan doen, is geslacht worden. En zoals ik ooit uitgelegd kreeg, wanneer een lam wordt geslacht, doet het niks anders dan huilen. Je hoort niks, maar er komen wel dikke tranen uit zijn ogen. En ik heb wel eens iemand gesproken die zei, ik heb het één keer gedaan, ik kon het niet meer. Dat is zo zielig. Dat is zo moeilijk. En dat moet je voor ogen houden. Bij jouw droom. Als je jouw droom gaat invullen. Degene die voorop gaat, moet je altijd voorop kunnen zien gaan. Niet iemand met klauwen, met verscheurende kaken, met grote kracht, maar een lam. Weerloos. Alleen geschikt om geslacht te worden. Dat is het. Hem volgen. Dat is een droom van een wereld waarin liefde de eerste plek heeft. Een wereld die niet bestaat omdat wij hem zo goed hebben gemaakt, maar een wereld die is gekocht en betaald met het bloed van het volmaakte lam. Hem volgen. Dat is niet het ideaal hebben van ik kan het wel. Maar het is belijden. Het kan pas als hij voorop gaat. Dat is niet uitroepen van ik weet de weg. Maar is belijden. Ik weet het niet. Maar ik luister. En ik volg. En de enige goede weg is zijn weg, in zijn voetstappen, op zijn manier. En, heel belangrijk, het is een weg waarop je blijft dromen, waarop je iets prachtigs blijft zien. Een volmaakt offer, volmaakte liefde, waarop je blijft luisteren naar wat zei hij daar. Heb ik daar gezeten toen de Heer Jezus begon met Zalig de zachtmoedigen. Zalig de vredestichters. Was ik daarbij? Heb ik het gehoord toen de Heer Jezus tegen mij zei: wees niet bezorgd. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Heb ik dat gehoord? Heb ik dat begrepen, de heilige rust en de rustige heiligheid van zitten en luisteren? Volgende plaatje. Eentje om in de bergen tegen te komen. Dan moet je lang zoeken. Hoog in de bergen. Ik heb eens eentje op 2200 meter gevonden. Dat is echt een belevenis. Maar meestal moet je nog hoger zijn. Tegen de 3000 meter. En je moet precies op de goede plek zijn. En je moet ergens zijn waar weinig toeristen komen. Want de meesten plukken ze toch. Edelwijs. En als je hem vindt, dan sta je versteld, zo'n eenvoudig bloemetje, zo gehard tegen de sneeuw, en je ziet er ook meestal meer bloemetjes, echt van die bloemetjes die de kou en de nachtvorst overleven en doorzetten. En je kijkt ernaar en je geniet ervan. Wat is dat mooi. En dan denk je aan die bloem waar de Heer Jezus het over heeft. Die bloem die zijn hemelse vader ook ziet. Die bloem die door zijn vader in de hemel is aangekleed. Waar hij prachtige kleding voor heeft ontworpen. Schitterend mooi. Mooier dan de kleding van Salomo. In al zijn rijkdom. En zo kijkt de Vader naar jou. Als jij zijn droom volgt. Als jij als Bonhoeffer misschien ergens in een cel zit. Of als jij als Susan Boyle je hele leven thuis bent blijven wonen, omdat je voor je ouders moest zorgen. Zodat wanneer je vervolgens aan talentenjacht meedoet, je wordt uitgelachen door de hele zaal, omdat je zo lelijk bent. Tot die hele zaal verbijsterd luistert naar je gouden stem. En zo kijkt God naar jou. Als jij zijn droom droomt. En zo zorgt God voor licht en lucht en ruimte. En voor die ene plek waar jij kunt groeien en bloeien. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En die licht en die lucht en die ruimte, het zal u bovendien geschonken worden. Daar zorgt je vader voor. Hoe het dan gaat met zo'n droom. Ja, ik dacht, ik moet toch maar eventjes iets heel concreets bij. Waar kun je dat vinden? Nou, gewoon maar eventjes gekeken. Waar heb ik die? Ja, hier. Zie je hem staan? Wie ziet hem staan? Weet waar hij bij u in de buurt staat? Nee? Ziet het niet? Wie ziet het? Ja, wie ziet hem? Ziet hem staan? Kijk, dat is wel waar het om gaat hoor. Als je droomt in Gods droom, als je daarin meegaat, als je Gods koninkrijk zoekt, wat voor geweldige grote dingen moet je dan doen? Moet je mensenrechtenbeweging beginnen zoals Martin Luther King? Of moet je als Bonhoeffer een groot theoloog zijn, prachtige boeken schrijven en uiteindelijk kort voor de bevrijding worden opgehangen? Of moet je wat voor iets belangwekkends of zo doen? Nee, voor de meesten betekent het dat je een antwoord hebt op die vraag: ziet u hem staan? Nou, wie ziet hem staan? Vingers. Hoeft niet meteen te zeggen, ja. Jij ziet het staan, ja. Maar de rest dus nog niet. Nou, ik zal het u zeggen wie dat is. Dat is een straatkantverkoper. Oh, ja, ja, die staat er altijd bij de deur van de supermarkt. Ziet u hem daar staan? Weet u hoe hij heet? weet u waar hij vandaan komt. Of hij vrouw en kinderen heeft. Of hij ze mist. Weet u hoe het komt dat hij hier de straatkrant verkoopt? En weet u of hij van warme koffie houdt? Of liever een broodje heeft? Weet u of hij goed Nederlands spreekt? Of dat je echt moeite moet doen hem te verstaan? Zodat je alleen met een beetje handen en voeten gebaren hem zover weet te krijgen dat hij eens lekker komt eten. Weet u dat? Of weet u dat niet? Dat is wel de vraag waar het om gaat. Jezus volgen, zijn koninkrijk zoeken, dat betekent dat je koninklijk droomt met hem mee. En dat jouw droom hierin bestaat dat je net als Jezus mensen kent. Hij kent al zijn schapen bij naam. En Jezus zal dan ook aan ons vragen: heb je hem zien staan? Weet je hoe hij heet? En hoe hij zijn koffie drinkt? Daar begint het mee. Zo is het heel eenvoudig. Iets van die wijsheid van het leger des heils. Wij geloven, maar niet in zoek het zelf maar uit. Heel praktisch. Zoek eerst het koninkrijk van God. Durf te dromen. Schrijf je droom op en leef ervoor. Kan heel praktisch betekenen dat wanneer jij morgen naar de supermarkt gaat, dat je dan een uurtje langer weg bent. Omdat er iemand was die trek had in koffie. Met melk en extra veel suiker graag. Amen.
Zoek is het koninkrijk van God. En vanmorgen had de dominee een kinderlied. Een uitspraak dat het zo leuk was dat dat wel eens in de kamer werd gezongen. Bijvoorbeeld bij jou op de JV. Dan hield het verhaast niet op. Nou, we houden een keer op, maar we gaan het wel in de kamer zingen. Het is misschien heel leuk om dat de heren met de heren meezingen en de dames met de dames. De heren gaan eerst de plek herhalen en de dames mogen met het eerste halleluja meezingen en dan wijst het zich vanzelf. Zoek eerst het koninkrijk van God.
Yeah.
Laten we samen bidden en danken. Trouwe Vader in de hemel. Lieve Heer Jezus Christus. Lam van God. Uw woorden hebben hier geklonken. Eerst uw koninkrijk zoeken. En een droom vastleggen. Op papier zetten. Meedromen met u. Zien wat gij ons toont. En dat is iets anders dan een studiekeuze. Of een beroepenoriëntatie. Dat is iets anders dan een datingsite. Of een hypotheekadvies. Dat is iets dat meer is dan een keuze voor de eeuwigheid. Dat is een keuze voor dit leven. En dat is een keuze die direct raakt aan het leven van anderen. Van die ene die de straatkrant verkoopt bij de supermarkt. Van die ene die even hulp nodig heeft. Of voor die ene die levenslang verzorgd moet worden. Dat is een keuze die onze trouw vraagt. En dat is een keuze die van ons vraagt dat we de echte hoop hebben. Dat gij de God zijt die hemel en aarde regeert. Dat gij het voor het zeggen hebt. Dat gij de koning bent. En dat wij uw koninklijke priesters zijn. En dat wij een radicale keuze mogen maken om achter u, Heere Jezus, aan te gaan. En dat wij steentjes mogen leggen op een muur die een tempelmuur zal blijken te zijn. Dat wij mee mogen bouwen aan een prachtig rijk. En daarbij vragen wij u. Leer ons toch om niet te groot te denken van onszelf. En leer ons nog. Leer ons toch om niet te gering te denken van u. Leer ons te bouwen in uw rijk. Leid ons door uw geest. En Vader, wij schamen ons haast voor de rijkdom die wij bezitten. Voor een warm kerkgebouw, voor een veilige omgeving, voor liefdevolle mensen om ons heen, vrienden en familie. En dat in een wereld waarin zoveel ellende zo dichtbij is. Bij de deur van de supermarkt. Of misschien zelfs in de bank naast ons. Wanneer een hart is dat schreeuwt van eenzaamheid. Maar dat maar niet ons zwijgen kan overstemmen. En we schamen ons voor de vrijheid die wij hebben. Als we horen hoe in Syrië een burgeroorlog aan de gang is. Waarbij vooral christenen het slachtoffer dreigen te worden. Wil gij alle zwakken en kleinen en in het bijzonder uw kinderen beschermen. En laat er echte vrede komen. Laat echte vrede ook komen in Israël. Samen met al de volkeren waarmee het land deelt. Laat er wonderen gebeuren. Wereldwijd. Zoals gij de macht van het communisme en het maoïsme hebt verbroken. Laat ze ook de macht van de onverschilligheid van het liberalisme worden verbroken. Dat mensen worden bekeerd. En dat ze u, Heer Jezus, gaan kennen en liefhebben en volgen. Zegen de bespreking die vanavond zal plaatsvinden. En wees met ieder van de jongelui die daarbij is. Raak ieder persoonlijk aan. En geef ieder persoonlijk zicht op zijn of haar toekomst. Zicht op keuzen die gemaakt moeten worden en die kunnen worden gemaakt. En laat het zo een volk zijn dat u van harte volgt. Dat droomt met open ogen. En dat ziet hoe wij uw droom zijn. Een droom die gij werkelijkheid kunt en wilt maken door uw Zoon. Vergeef gij genadig wat niet naar uw wil was in deze dienst. En laat ons met een zegen van hier gaan. Trouwe Vader, hoor ons in Jezus' naam. Amen. Uw gaven worden gevraagd. Eerste voor de kerk, tweede voor het jeugdwerk. En daarna gaan we weer fijn meezingen met de praiseband. Voordat we ons geloof belijden, machtige Heer, grote verlosser. En na de geloofsbelijdenis, over al wat leeft bent u de hoogste Heer. We staan om ons geloof te belijden. Je geloof belijden. Dat doe je namelijk niet door het aan te horen. Maar, zoals ik het hier ook las, daar getuigen van, als het echt niet anders kan, met woorden. Dus, bijvoorbeeld ook bij die man. En zo zijn er heel wat meer gelegenheden om je geloof te belijden. En daarom staan wij nu om samen met de kerk van alle tijden en plaatsen in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ook zo ons geloof te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die geboren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. Gebed, regeer in mij vandaag. Het antwoord is dat God niet alleen laat zien, je bent in mijn hand, maar dat hij ook zijn hand over ons uitstrekt en ons zijn zegen geeft. Ontvang die zegen die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.